30. Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Timotheus, hoofdstuk 1. Woensdag 17 oktober 1917, 8:25 uur, Sint-Pieters, Woluwe. Ongeduldig trommelde Hector Cavayal met zijn vingers op de zwartlederen zetels van zijn Amerikaanse luxewagen. De wagen had een open gedeelte voor de bestuurder en een gesloten gedeelte waar 5 passagiers comfortabel in konden zitten. Bij het instappen van het voertuig hoefden nette heren zelfs hun hoge hoed niet af te zetten. Wie is die knape eigenlijk? Denk je echt dat die achter je aanzit? Vroeg Victor, nieuwsgierig over zijn schouder, door het rechthoekige raampje tussen de 2 gedeelten. Volgens mijn hooggeplaatste informant bij het leger is hij 3 jaar geleden, kort na een geheime missie, overleden. Ik zorgde er zelf voor dat het leger hem achter het toestel aanstuurde. Het toestel dat ik al van de vijand had gekocht. Het hele opzet was hem geloofwaardig uit de weg te ruimen. Het was de gek nog bijna gelukt ook. Maar zijn dood kan een schijnmanoeuvre geweest zijn om mij af te leiden. Ik heb alleszins zijn lichaam nooit met mijn eigen ogen gezien. En daarom ga ik van het slechtst denkbare uit. Hij leeft, klonk het. Senor, je hebt invloed op wethouders van dit en andere landen. Je hebt toch geld en macht genoeg? Waarom ben je dan in godsnaam bang van de een of andere dode soldaat? Zelfs de Duitsers durven je niks doen. Omdat zijn baas niet meer reageerde en Victor wist dat aandringen toch geen enkele zin had, draaide hij zich weer om en begon met de bestuurder te keuvelen. Met een blik op oneindig schoot het landschap aan de machtige industrieel voorbij. Plots ving hij zijn eigen weerspiegeling in de ruit van het portier op. 10 jaar geleden, op zijn 44ste, was hij kaal beginnen worden. Nu stond er geen enkele spriet haar meer op zijn eivormige schedel. Net daarom koesterde hij zijn bruine ringbaard des te meer. Om de een of andere manier zag Hector Cavayal er toch nog jeugdig uit. Misschien kwam het door de ondeugende trekken in zijn jongensachtige gezicht. Hoewel hij een echte levensgenieter was, toch zat er geen grammetje vet aan zijn pezige lichaam. Onwillekeurig moest hij weer aan zijn jeugd in Spanje denken, want daar lag de kiem van zijn immense zakenimperium. Nadat koningin Isabella II in 1868 uit Spanje verdreven was, snakte de bevolking naar een nieuwe vorst. Vervolgens kozen de Spanjaarden zelf voor Amadeus, een Italiaanse hertog. In een bruine kroeg aan de rand van de stad Sevilla ging het nieuws van de aanstelling van de hertog vlot over de tongen, totdat Carlos Aosta het woord nam. Als hij sprak, dan hing iedereen aan zijn lippen. Aosta was een zwendelaar. Als je mij laat spreken, dan is het al te laat, schepte hij op. In mijn ogen bestaat de gemiddelde man voor 99% uit dier en slechts voor 1% uit mens. Maar het is net die 1% die voor alle miserie zorgde. En hij knipoogde naar een hoertje in de hoek van de bar. Ze beantwoordde zijn blik met gegiegel. Schenk ze nog eens vol voor iedereen. Luid gejuich barstte los. In hun ogen was Carlos een soort van Robin Hood, want hij stal van de rijken. Maar in plaats van zijn buit onder de armen te verdelen, hield hij hem gewoon zelf. De groezelige barman schoof een kan wijn zijn richting uit. In zijn ene hand hief Carlos het lege glas en in zijn andere hand hield hij de volle wijnkan omhoog. Het diepgewortelde verlangen om iets voor niks te krijgen breekt de rijke stinkers die mij tegenkomen altijd zuur op. Willen jullie weten wat ik daartegen gebruik? Alle stamgasten, op een dronkaard in de hoek na, joelden van plezier. Hun eigen hebzucht. Carlos schoot een scheut wijn in zijn glas. Hun eigen ijdelheid. Nog een scheut. Hun oneerlijkheid. Nog een scheut. Het glas was nu half vol. En hun lichtgelovigheid. Gulzig klokte Carlos Aosta in 1 teug zijn glas wijn naar binnen. Met zijn rechtermouw veegde hij zijn lippen droog. De siesta is voorbij. Ik ga maar weer eens aan de slag. Enkele muntstukken stuiterden in de richting van de barman. Don Carlos, alsjeblieft, neem me mee. Verbaasd keek Carlos naar beneden en zag een kind met grote wanhopige ogen naar hem opkijken. Wie ben jij?
Hector Cavayal.
Je hoort bij je vader thuis en niet in deze kroeg, klonk het streng. De jongen wees in de richting van de dronkaard in de hoek, die ondertussen op zijn rug terecht was gekomen en zo zijn roes uitronkte. De eerste weken had Carlos Aosta de boot steeds afgehouden, maar de jongen hield vol. Ten slotte, dacht Aosta, moest hij zijn kennis en ervaring toch ooit met iemand delen. Vandaag verkopen we zoveel mogelijk krantenabonnementen, deelde Carlos hem trots op zijn eerste werkdag mee. Hiervoor klopten ze bij de rijkere landheren aan. Na een kort praatje over de nationale politiek, de aanhoudende droogte en de stijgende voedselprijzen, kwam Carlos meteen ter zake. Zeg eens, als je een abonnement neemt op de nieuwe La Gazzetta, dan krijgt u er deze zilveren messenset bovenop. Het beste zilver uit Madrid. Carlos klapte een rechthoekig gaafdoosje open. In het deurgat hapte de vrouw van de landheer bij het zien van de messen bewonderend naar adem. Haar man keek onbewogen toe. Tussen ons gezegd, deze set messen is veel meer waard dan het abonnement zelf. De eigenaars van de krant moeten wel gek zijn. Maar ze willen dat hun krant in ieder huisgezin op tafel ligt en het verlies dat ze hiermee lijden, maken ze weer goed met advertenties. Meer lezers betekent meer advertenties, klonk het samenzweerderig. De vrouw kon haar ogen niet van de messen afhouden. Nee, besliste de landheer. Ik heb geen tijd om te lezen en we hebben al messen genoeg. De teleurstelling droop van het gezicht van zijn vrouw af. Gegeneerd keek ze naar de kleine Hector. Toe, probeerde ze nog. Geen probleem, lachte Carlos. Dan gaan we maar naar het volgende huis. Hij toverde een bril tevoorschijn en bekeek een artikel op de voorpagina van La Gazzetta. Senor, deze bril heb ik hier vlakbij gevonden. Hij moet wel een fortuin gekost hebben. De eigenaar zal de eerlijke vinder zeker met een paar pesetas belonen. De landheer krabde aan zijn linkerbakkenbaard. Hier, probeer hem eens. Carlos stopte de landheer zijn bril met goudkleurig montuur toe. Houterig bukte die zich naar de krant toe. Inderdaad, ik zie veel scherper, gaf hij toe. Ik kan toch moeilijk van deur tot deur gaan om de eigenaar van de bril op te sporen. Ach, ik hou hem zelf wel, maakte Carlos aanstalten om zijn tocht weer verder te zetten. Weet je wat? Aarzelde de boer. Ik geef je 3 peseta en hoor eens rond wie er deze bril verloren heeft. Zou je dat willen doen? Tevreden nam hij het geld aan. Voor Carlos en Hector afscheid konden nemen, klapte de zware voordeur weer snel dicht. Een slechte dag voor de krantenverkoop, zuchtte Carlos, en ze stapte weer verder. Hector had zich oneindig veel meer voorgesteld van zijn eerste avontuur in het spoor van deze volksheld. Deze man was geen aalgladde verkoper, maar een van de slechtste leurders. Had hij enkel een kind meegenomen en gehoopt dat het medelijden bij de huisvrouwen zou opwekken, dacht Hector. Teleurgesteld schopte hij hun kei weg. Of had hij andere plannen met hem? Zijn vader had al eens gedreigd om hem te verkopen aan El Maranos, de viezerike. Was hij nu zelf in de handen van zo'n zwijn gevallen? Een koude rilling liep over zijn zwetende rug. Aan het einde van de straat knielde Carlos voor Hector neer. Die schrok zo hard en zette het bijna op een lopen. Maar Carlos opende zijn tas en daar lagen tientallen brillen in, net dezelfde als die van daarnet. Het montuur van deze brillen heeft wel een gouden kleur, maar het is geen stuiver waard. Er zitten eenvoudige vergrootglazen in. Die hebberige landheer zal geen enkele moeite doen om de zogezegde eigenaar te vinden, want hij denkt dat hij voor een schijntje van de prijs een peperdure bril heeft gekocht. De mond van Hector viel open van verbazing. De wonderbaarlijke man van in de kroeg was plotsklaps terug. Onthoud goed, knul, je krijgt nooit iets voor niets. Maar wij geven ze niets voor iets. Lachend vroette Carlos met zijn hand in de krullenbol van de jongen. Terwijl Carlos Aosta de hebberigheid van zijn slachtoffer steeds weer wist uit te buiten, stal Hector met zijn ogen. Jarenlang gingen ze samen op pad en bedachten ze allerlei nieuwe zwendels. Zo overtuigden ze een keer met een quasi-wetenschappelijke uitleg dorpelingen dat ze allemaal geïnfecteerd waren met een lintworm en verkochten hen een donkerbruin, maar waardeloos en vooral slecht smakend elixier. Hector kreeg de smaak van het zwendelen echt te pakken. Ze vormden een ervaren duo en een geolied. Op zijn 18e verjaardag bedacht hij zelf de volgende zwendel. Gekleed in een zijdenpak stapte hij een taverne binnen met een hond aan een met edelsteen bezette leiband. Deze windhond is een raszuivere Galgo Espagnol en heeft al tal van wedstrijden gewonnen, schepte Hector keer op keer tegen de uitbater op. Hij liet hem de vervalste documenten en linten zien. Daarna vertelde hij over hoe hij op jonge leeftijd al zo schatrijk was geworden. Zeg eens, zei Hector dan, en hij wierp een blik op zijn dure zakhorloge. Ik heb een afspraak bij de bank. Kan ik deze rashond onmogelijk meenemen, natuurlijk? Wilt u er een half uurtje op letten? Voordat uitbater kon reageren, kreeg hij een bankbriefje onder de neus genuwd. 10 minuten later kwam Carlos de taverne dan binnengestapt en deed alsof hij al jaren op zoek was naar zo'n rashond en hem voor veel geld wilde kopen. De uitbater kon jammer genoeg niet op zijn aanbod ingaan. Een half uur later kwam Hector weer binnen. Ik ben alles kwijt, ze hebben alles aangeslagen, stotterde hij met tranen in de ogen. Met horten en stoten legde hij zijn ziel bloot aan de uitbater. Die had keer op keer medelijden, maar deed toch snel een bod op de rashond. De kampioenenhond verkopen voor 50 pesetas? Geen denken aan. Weet u wat de opleiding van deze hond alleen al kostte? Maar uiteindelijk wist Hector perfect hoe ver hij kon gaan in zijn opbod. Van zodra hij de bar uit was, ontvluchtte de eigenaar zijn taverne om de hond op zijn beurt te gaan verkopen op het adres dat Carlos had nagelaten. Voor een schijntje van de prijs iets kostbaars kopen. Alleen gaf er niemand thuis op dat adres. Die week verkochten ze 30 honden uit het asiel. In de loop der jaren werden hun plannen steeds ingewikkelder en grootser. Op een dag toverden ze een leegstaand gebouw om tot een heus bankkantoor. Talloze figuranten, meestal kleinere zwendelaars, werden ingehuurd om een multimiljonair te beroven. Toen Hector 25 jaar werd, nam hij afscheid van zijn leermeester Carlos Aosta. Als hechte vrienden gingen ze uit elkaar. Ieder zijn eigen weg, met het grootste respect voor elkaar. Cavayal stak nog een tandje bij en het grote geld stroomde binnen. Maar ook de groep vijanden werd steeds groter en groter. Zo groot zelfs dat Hector zijn geboorteland moest ontvluchten. In iedere stad woonde wel iemand die hem rouw lustte. Met zijn gestolen fortuin besloot hij om in verschillende landen echte fabrieken, winkels en zaken op te kopen. Op zijn 30-jarige verjaardag weerklonk een lokroep waar hij zelf niet kon aan weerstaan. Die van het onontgonnen Afrika. In 1889 besloot de Belgische koning Leopold II om alle onbewerkte gronden in Congo-Vrijstaat als staatsbezit te verklaren. Grote delen van het grondgebied werden in concessie, een soort van pacht, gegeven aan grote ondernemingen of rijke individuen. Officieren, soldaten en ambtenaren werden naar het toenmalige Congo gestuurd om het immense gebied verder te verkennen. De westerlingen namen al snel de handel in ivoor volledig over. De gewiekste Hector Cavayal richtte zijn pijlen op een andere lucratieve handel en stichtte enkele dagen nadat hij er voet aan wal zette zijn Cavayal Rubber Company, kortweg de CRC. Door de uitvinding van de rubberband ontstond er een enorme vraag naar rubber. De CRC stelde alles in het werk om zo snel en zoveel mogelijk rubber uit de grote wouden van Congo te halen. Binnen het jaar draaide de fabriek op volle toeren. Twee Belgische officieren in dienst van CRC discussieerden aan de rand van het tropische regenwoud over de spoorweg in aanleg die evenwijdig met de Congo-stroom liep. Als we zo doorgaan, dan zijn onze werkkrachten binnenkort uitgeput. Moe, maar ze werken maar... Nee, onderbrak hij hem. Een dode zwarte houten dwarsligger. Ach, nog wilde slaven genoeg, haalde hij zijn schouders op. Met zijn rode pet probeerde hij enkele muggen te verjagen. Een uit de kluit gewassen miereneter slenterde voorzichtig in het halfduister voorbij. Wap! Verbaasd keken de officieren om. Een 10 meter verder zagen ze de directeur van de CRC in de weer met een chicot, een zweep van ongelooide, gedroogde nijlpaardhuid. Wap! Tjank! De zweep knalde, maar miste steeds doel. Baas, lachte een van de officieren, en hij draaide zijn rug naar het duistere oerwoud toe. Als je nog lang in Afrika wil blijven, dan zal je toch met de chicot moeten leren werken. De zweep werd gebruikt om slaven te straffen. Eén zweepslag liet een roodachtige striem en een blijvend litteken op het slachtoffer achter. Bij 25 slagen verloor het slachtoffer meestal het bewustzijn. Baas, ga je daar nieuwe rubberplantages aanleggen? De officier wees naar een ontbost gebied van enkele hectare groot. Ben je gek? Vroeg Cavayal. In het zuiden van Amerika staan al jaren plantages. We kunnen niet wachten. We hebben het rubber nu nodig. Ze tappen het wel rechtstreeks van de bomen uit de jungle. In de boomschors werd een inkeping gehakt en in een bakje ving men het melksap op. Vervolgens stolde het melksap tot natuurrubber. Het duurde ongeveer 7 jaar voordat de barst van de boom volledig hersteld was van een inkeping. Heb jij al geteld hoeveel ze eigenlijk? Het hoofd van de officier werd naar achter getrokken en een gespierde arm sneed met een machete zijn keel over. Uit het oerwoud kwamen tientallen zwarte mannen gerend. Je slaven zijn ontsnapt en komen in opstand, brulde de overgebleven officier en hij rende enkele meters de andere richting uit, bedacht zich en keerde weer om. Al snel kreeg iemand hem te pakken. Met zijn zweep hield Hector de opstandelingen op afstand en hij kon zo achterwaarts tot aan zijn handelspost geraken. Een blanke soldaat opende snel de deur en vergrendelde ze weer achter hem. Als mieren op een zoetigheid stortten de slaven zich op het gebouw. Ze beukten verwoed op de deuren en de raamluiken. Met knikkende knieën duwde de soldaat met zijn volle gewicht tegen de deur. Het angstzweet droop van hem af. Hoe lang kunnen wij nog tegenhouden? Rustig maar, suste Hector hem. Waarom vallen ze je aan? In een andere kamer van de handelspost sprong iets aan diggelen. Bibberend keken de onrechtvaardige soldaat en de directeur, die ijzig kalm bleef, elkaar aan. Het zijn beesten, onthoud dat goed. Dit gebeurt wel eens om de zoveel tijd. Maar waarom? Hoe lang ben jij al in Afrika? Vroeg hij op vaderlijke toon. 2 dagen, meneer. Hector Cavayal lachte zijn tanden bloot. Dat dacht ik al. Jij moet nog veel leren over Congo. De achterdeur van de handelspost werd versplinterd. Het leek alsof de soldaat ging flauwvallen van angst. We moeten... Stil maar, onderbrak de directeur hem. Zometeen is alles voorbij. Zeg eens, soldaat, hoe oud ben jij en wat is jouw naam? Ik ben 18 jaar en mijn naam is Knapen, Leopold Knapen. Buiten kletterden geweerschoten en al snel verstomde het gejoel.